Gisteren hebben wij gezien, denk ik, dat de mens van nature een loser is. Per definitie is hij de verliezer, want al wat hij doet, het brengt hem nergens. Men hoeft nergens zijn best voor te doen. Het is een hopeloze aangelegenheid. En ik moet u zeggen, dat hangt er maar vanaf aan welke kant je gaat staan. Maar als je aan de goede kant staat, dan is deze gedachte een zeer bevrijdende. Want het verlost de mens meteen van een heleboel streberij. En hoe dat maar heet, half Duits, half Nederlands. Is Duits begrip eigenlijk, is streberij. Hè? Of toch? Nee, goed, dat doet er nou niet toe. Maar het verlost de mens daarvan. En eigenlijk, voor ons als gelovigen, is het een beetje een vermakelijke situatie. Niet echt vermakelijk, maar het is toch een beetje een vermakelijke situatie om de bezigheden van de mens te aanschouwen. Het menselijk bedrijf, dus we zo meteen wat cultuur erin gooien. Het menselijk bedrijf te aanschouwen en te zien wat de mens bezig is met van alles en nog wat. En vooral ook met denken en met filosoferen. En hij vraagt zich af of een mens rechtdoor moet of toch linksaf of rechtsaf of misschien een paar graden meer naar links of een paar graden meer naar rechts enzovoort, terwijl wij weten dat welke kant men ook opgaat, het maakt allemaal helemaal geen bal uit, omdat de weg toch naar niets leidt. Dat heb ik nagevraagd aan een meneer waar ik altijd om lachen moet. Niet om de man, niet, echt niet om de man. Maar ik moet altijd vreselijk lachen als ik de man een enkele keer zie. Die zit in een rolstoel. Dat is natuurlijk triest en daar mag je niet mee spotten. Maar goed, en ik spot er ook, maar die zit in een rolstoel, zo'n beetje zo. En die beweegt helemaal niet. Hij kan nog net zijn rolstoel een beetje besturen, geloof ik. Weet die man ook weer? He? Staat hij daarop? Interessant. Hawking heet hij, geloof ik. Dat zal maar zeggen, dat is de opvolger van Einstein dan. Hè? Zo, daar komt het ongeveer op neer. Als iemand weet hoe de wereld in elkaar zit, is hij het. Nou ja. Nogmaals, dat is niet om lelijk te doen over die man, maar op zich is het een lachwekkende situatie. Daar heb je iemand dan die zowat niks meer kan. Hij schijnt alleen te kunnen denken. Daar heeft de Bijbel een andere mening over dan bij mensen in het algemeen. Maar vooruit dan maar. Maar alle respect voor de man die zo denken kan, maar het brengt hem nergens. Hij kan sowieso nergens komen als niemand hem brengt enzovoort. Ook zelf niet. En hij is daarmee een karikatuur van heel de mensheid en van heel de schepping eigenlijk. Die komt helemaal nergens als niemand helpt. Zie? En daarom is het van oudsher een redelijk goede gewoonte om de bijeenkomst te beginnen. Wij doen dat nooit hoor. Maar de bijeenkomst te beginnen met: onze hulp is van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft. Punt, einde van het verhaal. En als je dat stelt tegenover wat die man ons dan allemaal probeert wijs te maken over hoe de heelal in elkaar zit en over, weet je veel, astronomie en kosmogonie dus ook, hè, dan zit tegenover elkaar, dan is dat gewoon een lachwekkende situatie. Dat is niet eens serieus met elkaar te vergelijken, omdat het domweg helemaal niets met elkaar te maken heeft. We hebben een God, zegt de Bijbel, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik moet het beter zeggen. We hebben een God die zegt en die het ook zwart op wit. Dat weet u wel, iemand zegt tegen u iets en dan zegt u: kan ik dat ook zwart op wit krijgen? Met een handtekening, meestal vraagt u dat aan uw partner, want zo heet zo'n ding tegenwoordig. Maar goed, hè. Maar dan kan ik dat ook zwart op wit krijgen. En onze God heeft dat zwart op wit gezet. En bij herhaling, en dat is het dan, zegel erop, wie er nog wat aan toevoegt of afdoet, zij vervloekt. Zo hoort dat met een officiële akte ook. En die hebben wij gekregen. En daar staat het zwart op wit in. En dat is het. En hij zegt: ik heb dat gemaakt. En ik zorg ook dat er een nieuwe schepping komt. En wie mee wil, die stapt maar in. Ik was nou bij een ander lied. Ik was bij een ander lied. The gospel train is coming. Zondagmiddag zeiden we dan: Diederik, zet eens een plaatje op. En Strijken zet: the gospel train is coming. Je weet wel. Ik ken de tekst niet zo gauw uit mijn hoofd deze morgen. Maar de gospeltrein is coming. Hij heeft gratis en het is de laatste trein. En je kan erin en de prijs is betaald. En er is geen eerste of tweede klas. En ze, no difference in the fare. Get on board, little children. Enzovoorts. En dat is een oud beeld van... van de Bijbelse waarheid eigenlijk. We zijn onderweg, de wereld is onderweg naar een nieuwe schepping, maar je moet wel mee willen. Het hoeft niet, het is niet verplicht, je hebt een vrije keuze, je kunt mee als je dat wilt. Zie? En dat is waar het allemaal om gaat. Een nieuwe schepping die God tot stand brengt en dat is de overwinning op alles wat er in die oude wereld ons vijandig is. En niet alleen ons vijandig is, maar die oude wereld is zelfs zijn of haar eigen vijand. U weet toch, de Bijbel zegt, een koninkrijk in zichzelf verdeeld kan niet bestaan. Vroeg of laat komt daar een eind aan. En kenmerkend voor de wereld waarin wij leven, is dat die niet bestaan kan. Dat is zo leuk, te zijn van die lui tegenwoordig, die zijn er al jaren hoor, die constateren dat ook. Die hebben verstand van het milieu, heet dat, hè. Niet van het milieu waar ik uitkom, maar van een ander milieu. Maar goed, ze komen tot de conclusie, het gaat slecht met de wereld. Want er zit een gat in de ozonlaag waar wij nog nooit van gehoord hadden van een ozonlaag. Maar bij nader inzien stond toch in die boekjes altijd, weet u wel. Je kon het niet zien, maar nou zit er een gat in. Ik kan er niet wakker van liggen. Ik zeg altijd, wie weet zal het er altijd. Ja, maar het wordt groter. Zeg ik, misschien was dat vroeger ook wel zo, dat weten wij toch niet. Waar heb je het helemaal over? Je weet niet eens waar het over gaat. Eigenlijk, hè? Maar het wordt groter en wij dachten dat het zus en zo en daarom gaat het verkeerd. En daarna zeg ik, nou ja, misschien is het ook wel zo, omdat het verkeerd gaat, weet ik ook wel, zo wat. Hè? En wat kan ons dat gat in de ozonlaag schelen als dat betekent dat over 100 jaar Nederland naar de Filistijnen is? Of andere Mohammedanen dan, maar goed. Voordat die 100 jaar om zijn, zijn wij, menselijkerwijs gesproken, toch al verdwenen. En zo verder. En anders rekken we het uit tot 200 jaar, dan zijn onze kinderen ook verdwenen. En vermoedelijk voor die tijd kunnen ze al lang geen kinderen meer krijgen, dus dat maakt ook al niet meer uit. Ik bedoel, ik vind het, dat is zulke onzin allemaal. Deze wereld gaat voorbij, nou eenmaal. Ze hebben mij verteld laatst nog eens van iemand die ervoor doorgeleerd had. Die zei, wat wij nodig hebben om in leven te blijven is zuurstof. En de enige reden waarom wij doodgaan is, zelfde zuurstof. Want daardoor worden we langzaam vergiftigd. Maar we hebben het nodig. En dat is de tragiek eigenlijk. Niet alleen van de mens, maar van heel die schepping. Die blijven staan. Andere mensen zeggen, ja, die zon die geeft ons leven, die geeft warmte. Heb ik nagevraagd aan Ramses Shaffi. Egyptenaar. Die zon, vader zon, die warmte geeft enzovoort. Toen heeft iemand gedacht, ja, maar die accu laakt een keer leeg, dus het ding gaat een keer uit. Dus het ziet er slecht voor ons uit. Ja, dat zal ook wel. In ieder geval, van al dit soort dingen ken ik een lied dat zegt, je knapt er niet van op. En, ken je dat niet? Je knapt er niet van op. Maar goed, mooi Nederlands lied. Je wordt er niet vrolijk van, zeiden we vroeger, maar dat is alweer ouderwets. Hè? Je knapt er niet van op. Nee, dat is ook inderdaad zo, maar wie heeft gezegd dat we daarop moesten letten? We hebben een Bijbel die zegt dat God de wereld in stand houdt omdat hij er een werk mee doet. Een paar jaar terug nog moesten wij tot vervelens toe zingen, he's got the whole world in his hands. Dat geloofden we eigenlijk ook niet, want er ging toch te veel mis. Hij houdt ook jou en mijn leven in zijn hand. Kwamen we dan in voor in de Nederlandse variant. En ik dacht altijd, ja, als hij het in zijn hand houdt en het ziet eruit zoals het er nu uitziet, dan heb ik niet veel te verwachten eigenlijk. Dus niet dat ik er zo over dacht, ik wist dat het gewoon toch niet waar was. Hè? Maar wat ik wel wist, en wat de Bijbel ook leert, is God is degene die de wereld in stand houdt. Er staat zelfs over de Heer Jezus Christus zelf in Colossense 1. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Ter onderscheiding van dat alle dingen door hem gemaakt zijn, staat er. En alle dingen bestaan tezamen, is één woord eigenlijk. Alle dingen bestaan tezamen Door hem, dat wil zeggen, hij houdt hem in stand, hij zorgt dat hij niet omvalt. Maar een wereld die God niet kent of niet kennen wil, komt tot de conclusie, hij zakt vanzelf in elkaar als een pudding, of hij brandt vanzelf op als een nachtkaas en dan gaat hij uit, of zoiets. En er zijn mensen die van dit soort gedachten trouwens hun broodwinning gemaakt hebben, die, nou ja goed, laat maar zitten, van deze boodschap, en maken ons dan nog wijs. Als wij nou geld geven, dan brandt het kaarsje langzaam. Ik weet niet welke organisatie is dat, zeg het maar niet, want ik weet het trouwens ook niet. En het doet er ook helemaal niks toe. Weet u wel, Giro-nummer, en dan zie je het kaarsje zie je opbranden op televisie, hè? Dat soort dingen. Nou goed. Mijn Bijbel zegt, nee, hij houdt het in stand. Alle dingen bestaan tezamen door hem, want uit hem en door hem en vooral tot hem, want anders betekent het allemaal nog niks, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Het is het enige antwoord op alle bekende levensvragen. Namelijk, God werkt een plan uit met de schepping als zodanig. Dat is nog niet afgelopen, dat is nog niet uitgewerkt. Al schiet het aardig op, kan ik u zeggen, namens de baas. Ja, het schiet aardig op, maar niettemin, het plan is bezig uitgewerkt te worden. En daar gaat het maar om. En wij zouden ons ervan op de hoogte stellen. En als wij weten hoe de plan ervoor staat, waar het toe dient, maar ook hoe ver het gevorderd is, dan begrijpen wij inderdaad dat fundamenteel de overwinning al behaald is. Dat is een kwestie van tijd. U kent dat verhaal toch van die schaakpartij wordt afgebroken. Weet je wat is tijd? Tijdens zo'n schaakpartij wordt afgebroken. Dan gaan allerlei figuren gaan de afgebroken partij zitten analyseren. En weet je wat er dan uitkomt? Het kan niet meer missen. Er staat al lang vast wie er gaat winnen. Dat kan gewoon niet meer anders. Ja, of er moet een onbenul achter gaan zitten. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Maar normaal gesproken, het staat alvast. Het kan gewoon geen. Of het nou zus gaat of zo, maar in beide gevallen, wat het ook is, hè, wit wint. Wit begint en. Hoe is het ook weer? Wit begint en wint, hè? Of meezit. Maar zo is het met de Bijbelse geschiedenis. De overwinning is behaald. Dat ziet er weliswaar nog niet zo uit. En in ander opzicht kun je zelfs zeggen dat de partij is afgebroken. Want tot op zekere hoogte is dat zo. Het is niet in absolute zin waar, maar voor een deel is het waar. Gods werk aan de wereld als zodanig staat nog helemaal stil. In overeenstemming met wat hij heeft aangekondigd. Maar de overwinning staat al lang vast. En daarom kon hij het op zich permitteren om een afgebroken zaak te doen op de aarde. Want zo staat het bij gelegenheid ergens. Dat staat er vast. En wij die dit weten, wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Wij zijn wit. En hebben deel aan de overwinning. Daar gaat het maar om. Er kan weinig meer aan veranderen. En dat is ook wat de Bijbel uitdrukkelijk zegt. Ik heb hier voor me liggen, want ja, je moet toch ergens wat beginnen, nietwaar? Ik heb hier voor me liggen Hebreeën hoofdstuk 2, waar we terecht zijn inderdaad met de fundamenten, om zo te zeggen. Of anders bij de essentie van de overwinning die behaald is. U weet, de grootste en laatste vijand die overwonnen moet of moest worden is de dood, dat staat in 1 Korinthe 15. Maar in Hebreeën 2 wordt gezegd dat die overwinning al behaald is. Begrijp je me goed? 1 Korinthe 15 zegt dat die overwinning in de praktijk voor 100% gerealiseerd zal zijn ter gelegenheid van wat wij populair noemen de jongste dag, waarin deze oude hemel en aarde zullen voorbijgaan en waarin God zal zijn alles en in allen, enzovoort. Maar hier in Hebreeën 2 wordt gezegd dat in principe deze dingen geregeld zijn. In de basis. Want daar wordt gesproken in Hebreeën 2 over het verleden, dat wil zeggen over de Heer Jezus Christus die hier op aarde kwam, hier een bediening had, die eindigde inderdaad in zijn lijden en dood. Maar daarna staat er dat staat er in vers 14 van Hebreeën 2. Overmits dan de kinderen, daar kom ik straks op terug. Overmits dan de kinderen, dat zijn wij eigenlijk. Maar goed, Overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, of in de tweede naamval des vleeses en bloeds. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Dat staat dus in gewoon oud-Nederlands, dat de Heer Jezus net als wij vlees en bloed geworden is. Dat wil zeggen, mens werd. Als het moeilijk is, dan geeft het niet, dan komt hij over een paar maanden me terug, en tegen dat het kerst wordt, leg ik het u weer uit, dan is het veel makkelijker. Staat men er ook meer open voor? Hij werd mens, toch? Vieren we dan toch? Nou, en dat is wat hier staat. Hij is net als wij vlees en bloed deelachtig geworden. Opdat, dat wil zeggen, er komt het doel daarvan. Opdat hij door de dood. En eigenlijk, zeg het er maar meteen bij, had er moeten staan voor de duidelijkheid. Door de dood heen. En daarna zeg ik weer ter verdediging van de Statenvertaling. Dat staat er ook, maar wij snappen het weer niet meer. Niet door middel van of zoiets de dood, maar doorheen de dood. Ik zeg altijd, de Belgen hebben daar een mooie term voor. Hè? Doorheen de dood. Dat is wat er staat. Opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid, aan de slavernij, onderworpen waren. Wat hier staat is dat de Heer Jezus mens werd, en op aarde als mens leefde, in de eerste plaats om te kunnen sterven, want dat stond al in vers 9, waar staat dat hij een weinig tijds namelijk, minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, namelijk opdat hij door de genade Gods voor allen, opdat hij de dood smaken zou. Hij werd mens om te kunnen sterven. Ik zeg altijd meteen, dat is handboek Brandpunt Bijbelscholen. Dan hoort u het ook eens van een ander. Nee, dat zeg ik omdat in de eerste plaats, omdat het echt waar is. Daar staat het in, stond het in tenminste. En verder omdat dat ongeveer, ik zal maar zeggen, 40 jaar geleden zo'n beetje de norm was. Hè? Als je wat wil weten over de Bijbel, dan ging je naar de Brandpunt Bijbelschool, niet waar, Johan Bos? Het is niet dat we elkaar het eerst daar ontmoet hebben. Dat was. Ja, toch wel? Oh, ja. Brandpunt Bijbelscholen. Maar goed, en de standaard lesboeken enzovoort. En daar stond dat keurig in. Hij werd mens, waarom? En dan komt er antwoord 1, antwoord 2, antwoord 3 en bijbelteksten erachter. Komt daar nog eens om, dan krijg je tenminste bijbelstudie. Maar goed, ik geloof dat ze de boeken veranderd hebben inmiddels. Maar in ieder geval, daar staat er gewoon in. Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Hebreeën 2, vers 9, in elk geval. En daarna is mijn vraag, want het stond er geloof ik niet meer in, maar dat weet ik niet zeker. En waarom moest hij sterven? Nou, er zijn nogal wat antwoorden op trouwens. Maar als we hem zoeken binnen dit schriftgedeelte, dan is het antwoord, hij moest sterven om uit de dood te kunnen opstaan. Hè? En dan zegt hij, ja, dat is raar, hij moest de dood in om er weer uit te kunnen gaan. Waarom moest hij er dan weer uit? Hij had er ook niet in hoeven gaan en had hij er ook niet uit hoeven komen of zoiets. Hè? Bent u daar nog? Het is wel wat vroeg in de ochtend, maar. Maar waarom moest hij er en er weer uit? Opdat hij door zijn opstanding uit de dood inderdaad een uitgang zal bewerkstelligen. He? Kortom, opdat door zijn opstanding de deur zal worden opengezet. De poort waardoor de gerechtigen ingaan, dan wel uitgaan, want de deuren ga je door in of uit, afhankelijk van het standpunt. Waar men kijkt. Dit was Psalm 118, bijvoorbeeld. De poort der gerechtigheid. Voor hem doet de deurwachter open, was Johannes 10. U weet wel, de goede herder. Voor hem doet de deurwachter open. En hij leidt vervolgens de schapen uit door diezelfde deur. En de deur is de uitgang uit de dood. Komt overeen trouwens met de. Niet typologisch, maar het komt overeen met de steen voor het graf. Wie zal die steen wegrollen? Dat kunnen wij niet. Nee, dat kan inderdaad niet. Maar ik bedoel het overdrachtelijk. En zij kwamen bij het graf en zij vonden op zondagochtend vroeg... toen vonden zij de steen weggerold. Want de deurwachter had de deur open gedaan voor de Heer Jezus Christus, die als eerste door die deur uitging en hij leidde vervolgens, en hij doet het nog steeds, hij leidt de schapen uit. Waaruit? Uit de macht van de dood en daarmee leidt hij ze uit de macht van de vijand in het algemeen. En dat is wat hier besproken wordt. Dat is het evangelie. Ja. Voor de duidelijkheid, we zijn aan het begin van de week. Ik vat wat samen zo af en toe. Hè. Voor de duidelijkheid. Ik maak u bekend het evangelie. Ja, uit welke hij tevoren beloofd had, ja. Maar ik maak u bekend het evangelie. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Na de schriften. Dat wil zeggen in overeenstemming met het plan Gods. Er ging niks verkeerd. Het was precies zoals het gepland was. En dat hij is, evangelie, en dat hij is begraven. En daar word je ook niet echt vrolijk van. En zo'n blijde boodschap lijkt dat toch ook niet te zijn. Maar niettemin, hij is gestorven en hij is begraven. En dan ben ik in, net in de eerste verse van 1 Korinthe 15 vers 4. Voortbroeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb enzovoort. Namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, vers 3. Naar de schriften, dat hij is begraven. En daarna hoor je daar niks meer over. Want heel de rest van het hoofdstuk gaat nog steeds over het evangelie, maar niet over dat hij gestorven is en begraven. Want het evangelie is niet de boodschap dat de Heer Jezus Christus is gestorven en begraven. Want onder ons gezegd, en zonder ergens mee te willen spotten, dat zei verre van mij, Pilatus is ook gestorven en begraven. Precies. Dat is niet de blijde boodschap. Daar begint het verhaal wel mee, maar dat is niet de blijde boodschap. En gewoonlijk, op de eerste bladzijde van het boek, vind je niet hoe het afloopt, daar vind je de probleemstelling. Zie? En hoe het afloopt, dat wil je dan graag weten. Dus je blijft lezen, of kijken, enzovoorts. En dat zou je hier ook moeten doen. Het evangelie is dat Christus gestorven is voor onze zonden. Of zoals Hebreeën 2 zegt, door de genade Gods heeft hij voor allen de dood gesmaakt. Ondervonden, ondergaan, geproefd. En inderdaad, hij is begraven onder het motto zand erover. En dat haal ik niet aan om de spot mee te drijven, maar om de uitdrukking duidelijk te maken. Begraven in de Bijbel betekent verbergen, dan is het weg. Niet ook maar verstopt, dan is het weg. Maar komt het soms weer tevoorschijn, iets wat begraven is. Maar dat is nou juist waar we het over moeten hebben. Zie? De Heer Jezus is gestorven en begraven. Daarom zegt Romeinen 6 dat wij die geloven niet alleen met hem zijn gestorven en begraven, dan is het weg voor alle duidelijkheid. Ook vind je de resten niet meer terug van die oude mens. Die oude mens is weliswaar dood, maar je zit daarna niet met het lijk. Want het is begraven. Het is weg. Die heb je toch, hè? En de Heer Jezus is gestorven en begraven. En dat is op zich niet een blijde boodschap, dat weet ik zeker. Want dat heb ik nagebracht aan een paar mensen die hem heel goed kenden. En bij nader inzien waren ze op de verkeerde weg. Hè? Wij dachten, Lucas 24, de Emmausgangers. Wij dachten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Wij dachten dat hij de Messias was. Sommigen denken dat vandaag nog trouwens. En hij was het niet. Er is een goed bewijs voor. Hij stierf namelijk, dus was hij het niet. Maar het hele punt was dat daarmee het verhaal niet af was. En dat de schriften over hem nog wel wat meer zeiden dan alleen dat hij zou lijden en sterven voor onze zonden. Maar de blijde boodschap volgt pas daarna, namelijk, ik ben terug in 1 Korinthe 15, nog steeds, dat Christus voor onze zonde is gestorven, na de schriften, dat hij is begraven, maar in dezelfde zin nog, en dat hij is opgewekt. Ten derde dagen, wanneer anders? Dat hij is opgewekt, ten derde dagen, naar de schriften, enzovoorts. Daar komt onze eerste dag der week vandaan, want hij stierf op de Goede Vrijdag. Nee, dat ga ik niet uitleggen, want het neemt veel te veel tijd, maar het is gewoon zo, kun je de Bijbel gewoon nazoeken. Hij stierf inderdaad op wat wij een vrijdag noemen, de dag voor de Sabbat, dat staat er ook gewoon bij. Daarom moest zijn lichaam snel van het kruis gehaald worden. Als hij nog niet dood zou geweest zijn, zou hij doodgeslagen zijn geworden, want het werd Sabbat op vrijdag bij zonsondergang, zal ik maar zeggen. Het was gewoon op vrijdag, verder geen moeilijks aan, het was op vrijdag. En ten derde dagen, volgens de Bijbelse en tevens inclusieve rekenwijze, ten derde dagen telt als volgt. Vrijdag is dus die eerste dag, want daarop stierf hij. Zaterdag is de tweede dag, dat was die Sabbat. En toen was het erg rustig, want hij was er niet meer. Dat was met rechte Sabbat. En op de derde dag, maar wel weer meteen 's morgens vroeg toen de dag aanbrak. En ook de Joodse dag officieel begint echt op de ochtend bij zonsopgang. Laat ik het zo zeggen dan. Hè. Bij zonsopgang kan ik u ook wel laten lezen. De meeste Joden weten dat ook niet. Maar goed, de meeste christenen weten van de Bijbel ook niets. De meeste Joden ook niet. Hè? Zo min als Mohammedanen iets weten over de Koran. Hè? Toch? Als je maar bij de club hoort. Maar wat het boek zegt, weet men niks van, dat zit ook bijna nooit iemand. Maar goed, op de derde dag, dat is dus inderdaad op de eerste dag der week, desmorgens vroeg, toen het nog donker was, gingen de vrouwen op weg naar het graf. En toen het al begon te lichten, waren de vrouwen bij het graf of kwamen ze bij het graf en zit, want het was al licht, genoeg in ieder geval, de dag was officieel aangebroken, toen was de steen van het graf, het graf open en men vond hem daar niet meer. Toen was hij opgestaan ten derde dag en daaraan danken wij de christelijke instelling van de eerste dag der week. Dat ik dat met nadruk zeg, is omdat men weer wat nieuws heeft uitgevonden in even zogenaamd evangelische kring. Wat was de prognose ook alweer? Over 2 jaar viert 25% van alle evangelische christenen niet meer de zondag, maar de zaterdag, de Sabbat. Dan moet je een boek lezen van de een of andere figuur. Dat is dan ook in het Nederlands verkrijgbaar bij een of ander iemand, ik weet ik veel. En dan moet je dat boek lezen en daarna zul je de bevrijding ondergaan. Dat je Sabbat, zaterdag dus, mag vieren. En dat de zondag een heidense instelling is waarvan je verlost moet worden. En zelfs antisemitisch is. Ja, dat is ook altijd een goed argument. Je zegt dat iets antisemitisch is en dan... Dan ben je er meteen vanaf. Dat helpt wel. Wiesentaal helpt daarbij, zeg ik altijd. En, nou goed, er zijn nog een paar. Maar, En dat is, mijn enige antwoord is... Want ja, wat moet je nou op zulke dingen zeggen? Mijn enige antwoord is... Nou, ik heb een ander boek, dat lees ik. En dan lees ik daarin dat op de dag na de Sabbat... de opstanding van de Heer Jezus Christus plaatsvond... En vervolgens lees ik dat, in Handelingen bijvoorbeeld blijkt dat, lees ik en zelfs concludeer ik dat de discipelen, de gelovigen, in ieder geval gewend waren, in het algemeen gewend waren, om bij elkaar te komen op de eerste dag der week. En dat is niet de Sabbat, want de Sabbat is de zevende dag. Dat kan moeilijk anders, want Sabbat betekent onder andere zeven. Dus dat kan je niet veranderen. Hè? Hebben die nog? En het gedenken van de eerste dag der week is gewoon omdat het de dag is waarop de Heer Jezus uit de dood opstond. Is dat dan belangrijk? Zeg ik wel nee, want mijn Bijbel zegt, wie zwak is, Romeinen 14. Wie zwak is in het, Romeinen 14. Wie zwak is in het geloof, eet moeskruiden. Want wie zwak is in het geloof, gelooft niet dat hij alles eten mag. Daarom krijgen we tegenwoordig weer met grote nadruk christelijke menus voorgeschoteld. Iemand die zegt, nee, de boekentafel is altijd ook. Hè. Je moet meer dit eten en meer dat en minder zus en minder zo. Dat moet van de Heer, want dat blijkt ook in de wetgeving van het Oude Testament, Jodendom en dat soort dingen meer. Moet je eten. En sommige anderen zeggen, je moet helemaal niet eten, want je moet vasten. Dan gaan alle giftige stoffen uit je lijf. En ik laatst had ik iemand die zei, je moet kopen wat ik je verkoop, want dat werkt alle giftige stoffen uit je lijf. Gaat er allemaal zo uit. Prachtig vind ik dat, zulke uitspraken. Hè? Ik zal het merk niet noemen, broeder. Hè? Nee, of dat nou waar is of niet, doet er niet toe. Maar kijk, als het gaat om wat meer principiële dingen. De Bijbel zegt, wie zwak is, eet moeskruiden. Want die gelooft niet dat hij alles eten mag. En wie sterk is, gelooft dat hij alles eten mag. En voor dezelfde geloof, die sterk is in het geloof. Die acht niet de ene dag boven de andere. En dit soort discussies gaan over de vraag, welke dag men boven welke andere zou moeten stellen. En het is zo belachelijk. Moet men 10 graden naar links of naar rechts? Het moet helemaal niet naar links of naar rechts, maar moet naar boven. Het is altijd de verkeerde richting. Hè? En als je dan bedenkt dat we met z'n allen op de Noordpool zitten, welke kant je ook op gaat, is altijd het zuiden. Er schiet nooit wat op. Hè? Reken die ook maar eens na. Nou, in elk geval, waar het om gaat is dat Romeinen 14 zegt, de een acht de ene dag boven de andere, maar uiteindelijk wie sterker is, want daar komt het op neer, acht alle dagen. Dus belangrijk is het niet. Maar de instelling van de, laten we zeggen, de eerste dag der week, als de dag waarop gelovigen samenkomen, ik moet altijd een bocht maken om het te formuleren, want zondagsheiliging, ja oké, okay, nou een dag heiligen, ik ben geheiligd, u als gelovigen bent geheiligd, wij zijn heilig, en welke dag het ook is, wij zijn heilig. En of die dag het is, ja, wat betekent dat dan? Want we hebben toch onze levens aan de Heer gewijd. Als er al een dag heilig is, is het zondag en maandag en dinsdag en woensdag. Dat is ook een lied van broeder Johannes de Heer. Vind zondags in Christus mijn vrede. Ik ga maandags met hem aan mijn werk. Ik zeg dinsdag, gaat gij Heer maar mede. Ben ik woensdag soms zwak, hij is sterk. Als ik het niet meer ken, vraag ik dan wil. En komen er donderdag zorgen, of vrijdags. Hij hoort naar mijn stem. Ook zaterdags, ook, maar die komt pas het laatste, hè? Is dat wat? Ook zaterdags weet ik mij geborgen, het is altijd blijven in hem. Hè? En de man was Nederlands, waarom zeg ik er altijd bij? Johannes de Heer dan. Hè? Maar goed, maar waar het om gaat in de Bijbel is inderdaad, hij is opgestaan ten derde dagen. En inderdaad op de eerste dag der week. En dan weet ik wel dat er allerlei figuren zijn die dat niet uitkomt. Omdat je daarmee naast het Jodendom met zijn Sabbatviering komt te staan. En bovendien kom je naast de wet te staan, want die kent de Sabbatviering. En men wil graag de wet houden, dus moet men de Sabbat vieren. En daar heeft men dus grote problemen mee. Maar dan wijs ik er maar op dat ook het Oude Testament leert dat de opstanding van de Heer Jezus zou plaatsvinden op de dag na de Sabbat. Heb ik daar één tekst voor? Dan zeg ik nee, niet eens één. Nee, maar ik heb wel een schriftgedeelte dat ons vertelt dat de eerstelingen, gaaf de allereerste vrucht van de oogst, van het tarwegraan enzovoort, hè, de allereerste vrucht van de oogst, aan de Heer gewijd zal worden, aan Jehovah gewijd zal worden in de tempel, dan wel in de tabernakel, op de dag na de Sabbat. De dag na de Sabbat. Niet de zevende, maar de achtste dag. En ook volgens de andere rekenwijze niet de 49e, want men had in werkelijkheid al 7x7 geteld, van Pasen tot Pinksteren, weet je wel. Ja. En dus niet de 49e, 7 kwadraat, maar de 50e dag. En zowel de 8 als de 50, het getal na de 7, dan wel na de 7 kwadraat, is op een of andere wijze de uitdrukking van een nieuwe schepping, van nieuw leven, van een andere wereld. En het leuke is dat je de getallen zelfs samengevoegd tegenkomt als 58. De trooster en zo, hè. Ach, getal 58 is dat, ja. De Messias zelf is trouwens 358. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat om een nieuwe schepping. Gaat om opstanding uit de dood. Dat vieren wij. Niet de Sabbat, niet de climax van een oude schepping, maar integendeel een nieuwe schepping. Het is van heel andere orde. De Sabbatviering hoort bij, gaan we links of rechts? En hoe ver gaan we rechts? Nou, zo rechts mogelijk. Dan kom je toch weer links uit, zeg ik altijd. Het schiet ook niet echt op. Maar in elk geval, de climax van dit leven, de Sabbat. Ja, maar de Sabbat eindigt ook. Die heb je toch? Maar wij zijn niet van die Sabbat, wij zijn van een andere wereld. Daar heb je dat 1, 2, 3, 4 en zo allemaal niet meer. Daar zijn we voorbij de Sabbat, daar is de achtste dag. Dat is het einde van het verhaal. Maar bovendien, het is het hogere niveau, daar gaat het om. Natuurlijk vieren wij Sabbat, maar wij vieren het alle dagen. Want wat is de Sabbat eigenlijk, nu we het erover hebben, hè? Nou, ik ga mijn jasje uitdoen. Wat is de Sabbat eigenlijk? De Sabbat is, als u het mij vraagt, onze vijand. Nou, daar heb ik een goede reden voor, hoor, om dat te zeggen. Lees het maar eens na. U hebt vanmiddag de tijd, hè? Dus u leest het maar eens na. De wetten aangaande de Sabbat. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt, den Heere, enzovoorts. En wat staat er dan over? Dat als men zich niet houdt aan die instelling van de Sabbat, als men dus toch het knopje van het licht omdraait 's morgens, heb ik nagevraagd aan een orthodoxe Jood. U weet, die mogen het licht niet aandoen, 's avonds, maar wanneer mogen ze niet, hè? Laten ze de buren doen, of ze doen het de dag van tevoren. Ja, nee, dit is serieus. Zo serieus. Maar als je de wet op de Sabbat overtreedt, wat dan? Dan moet je gestenigd worden. Daar staat de doodstraf op. Lees het maar eens na. Dus geen dag zo gevaarlijk en zo vijandig als de Sabbat. Want je maakt één beweging verkeerd en je kop gaat eraf. Ja. En noem dat maar eens die mooie Sabbat, die vriend en hoe dat maar heten mag, die verwelkomd wordt enzovoorts. Dat kun je er wel van maken, maar dan heb je toch een boel uit je Bijbel eerst weggestreept. Maar ja, daar hebben de Joden weinig problemen mee gehad in het verleden en in het heden ook. Hebben ze er weinig problemen mee en dat is niet discriminerend, want christenen hebben daar gewoon nog minder problemen mee. Dat moet ik wel, want die hebben nog een grotere Bijbel ook. Moeten nog meer wegstrepen, zuster, ja. Dit is cynisch, dat weet ik wel, maar zo gaat het. Wat een onbenul allemaal. De eerste dag der week is de dag van de opstanding van Christus. Nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. De zeven zijn voorbij. Niet zes zijn voorbij en de zeven is aangebroken. De zeven zijn voorbij. De zeven kwadraat, 7 × 7 zijn voorbij. De 50 breekt aan. De 50ste dag, het 50ste jaar, het jubeljaar. De verlossing, de vervulling van de 7 is de 49 en dan komt de 50. Maar 7 staat voor Gods werk in deze oude schepping. En ik wil niet lelijk doen over Gods werk, maar ik hoop wel dat er een keer een eind aankomt en dat het zijn vervulling vindt. En dat komt ook, want dan op een gegeven moment hebben we de jongste dag, zal ik maar zeggen. En dan breekt de 50 aan, het werkelijke jubeljaar, de grote Sabbat van mijn part. Maar in ieder geval, die telling is daar niet meer. Dan zijn dit soort dingen in elk geval overwonnen. Daar gaat het om. En het komt tot stand in en door, en het wordt geïllustreerd bovendien tegelijkertijd, in en door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. Het aardige is natuurlijk, om erbij te vermelden, dat nu we toch even over getallen hadden, 3 in de Bijbel staat niet voor de drie eenigheid van God, hoor. 3 staat, hè? Dat kan ook moeilijk, want die kom je in de Bijbel in werkelijkheid niet tegen. Dus dat wordt wat lastig. Nee, 3 wijst op de beloften Gods. Als God, dan kan ik niet uitleggen waarom het zo is zo snel. Dat doen misschien anderen voor u als u het hen vraagt. Maar het gaat zo snel niet, maar 3 staat voor het woord Gods en daarmee voor de beloften Gods. Drie is abstract nog, u weet, vier is concreet. Vier staat voor stoffelijke en daarmee trouwens ook dikwijls voor vergankelijke dingen. Maar drie is daar net voor. Dat wil zeggen, drie staat voor het plan, de tekening, de aankondiging, het idee. Maar het is nog niet gematerialiseerd. En dus zeggen wij gewoon, om een eenvoudige term te gebruiken, de drie staat voor het woord Gods, voor de beloften Gods. En waar de beloften Gods samengevat worden in die ene belofte van nieuw leven uit de dood, nieuw leven uit een oude schepping. Kortom, opstanding uit de dood, stond de Heer dus op ten derde dagen. Ik heb het wel eens meer ook om deze plaats verteld. Want ik ben wel eens gaan tellen, alle schriftplaatsen in de Bijbel, die spreken over een derde dag. Dan kom je ze vanzelf ook tegen over een derde uren. En ik heb die lijst nooit compleet kunnen krijgen, omdat het zo verschrikkelijk vaak voorkomt. En bovendien omdat je telwoorden in de moderne concordantie, in de trommeljes van de laatste eeuwen, zal ik maar zeggen, niet meer tegenkomt. Dus je kan dit woord drie of derde ook al niet meer opzoeken. Dus het wordt wat lastig allemaal en zo. Maar het komt zoveel in de Bijbel voor, maar lees het maar na. Op de derde komt de verlossing tot stand. Of eventueel op de derde dag wordt de vijand overwonnen. Dat is de negatieve benadering dan, maar niettemin, op de derde dag komt de verlossing. Dat is altijd zo. U weet wel, die twee verspieders, ik schiet me maar zo wat er binnen. Twee verspieders in Jericho moesten zich waren eerst bij Rachel op de hoer, maar dat mag je nooit verder vertellen natuurlijk. Maar daarna moesten zich twee dagen moesten zich schuilhouden tot op de derde dag. En daarna konden ze weer, enzovoort. Hè. En Israël trok op uit Egypte op de 15e van de eerste maand. U weet wel. Trokken op uit Egypte en op de 17e, dat was op de derde dag daarna, trokken ze definitief door de Schelzee. Staf over het water en hup, er doorheen lopen. Op de derde dag was dat gewoon, bij nader inzien. Later was het op diezelfde dag van het jaar, de 17e van die maand, stond de Heer op uit de dood. Maar goed, we zullen het verder niet op. Maar nu ik die toch noem, nog eens een keer op die 17e, maar het was ook op een derde dag, werd in de tijd Haman gehangen. Weet u nog? Benadering ze voor de Jehovah's getuigen, werd aan een paal gespitst. Heb ik de uitdrukking eens met blijven hangen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar Haman, de grote vervolger van Israël, dan wel van het gelovig overblijfsel, dan wel van de Joden, enzovoort, werd overwonnen. Maar het was op de derde dag. En toen kwamen we nog een keer bij iemand die heet Saul. Die was zijn ezels kwijt. Zodat de vrezen valt dat hij er een ezel bij had. Maar dat is weer wat anders. Maar hij was zijn ezel kwijt. En hij moest zijn ezels zoeken. En daarna werd hij afgeleid. Want hij werd tot koning gezalfd. Hij ging toen weer naar huis. Hij was de ezels vergeten. Maar het aardige was, de ezels waren gevonden. De derde dag. Enzovoort. Hè? Ezels. Een beeld van een gelovig overblijfsel. Wat onder het juk was na de mens. Maar u weet, ezels zijn eigenwijze dieren. Als ze de kans krijgen, gaan ze er vandoor. Want ze houden niet van het werk, van het lastwerk. Ze houden niet van de wet. Soms zeggen ze dat luid op. Want ezels kunnen aardig praten, heb ik wel eens gemerkt. Maar in ieder geval, hè? Maar in de Bijbel worden de ezels inderdaad verlost. En daarna in laatste instantie ondergeschikt gemaakt aan de Heer, die zegt, mijn last is niet zwaar. Dan kun je met gemak tillen. En zo werd de ezel bekleed met de kleding van de Heer, dan wel met de kleding van de apostelen. Maar op de derde dag werden de ezels gevonden. Om maar eens wat te noemen, als je zo door je Bijbel gaat, dan zie je de herhaling van dezelfde beginselen steeds opnieuw. En je kunt ze elk voor zich ter discussie stellen, maar het is niet zo verstandig. Waar ze allemaal in elkaar grijpen en hetzelfde blijken te betekenen, weet je ook waar het over gaat. Daar kun je nooit meer onderuit. En bovendien heb je dan meteen bewijs, dat lijkt mij tenminste, heb je meteen, nou in ieder geval op zijn minst een krachtige aanwijzing, dat je inderdaad niet van doen hebt met een verzameling geschriften die uit de eeuwen zijn bewaard gebleven, maar dat je van doen hebt met het woord van God. Vanwege dat het in elkaar grijpt en dat het inderdaad één geheel is. De derde dag, de eerste dag der week, de opstanding van Christus. Hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, uiteraard in overeenstemming met wat God beloofd had en aangekondigd. En daarna, en hij is van Kefas gezin, dat is Petrus, maar dan in het Aramees, hè. De rots, Sela, Petra, Kefas. Hij is van Kefas, Petrus gezien. Daarna door de 12 van Danen is gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommige ook zijn ontslagen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien enzovoort. En wat de apostel zegt is dat het niet te bestrijden valt dat namelijk de Heer Jezus is opgestaan. Want met zulke reeks van getuigen, meer dan 500 in elk geval, die hem gezien hebben, staat dit gewoon vast. En hoe onwaarschijnlijk het ook is dat iemand opstaat uit de dood, hoe onwaarschijnlijk het ook is als je er 500 getuigen van hebt die zeggen, die kunnen onder ede zeggen, nee, maar ik heb hem gezien, ik weet zeker, was hij dat? Ja, dat was hem, Jezus van Nazareth. Wij kenden hem daarvoor, wij weten wie hij is, wij hebben hem geïdentificeerd, hij is opgestaan uit de dood. En iemand die nu, na honderden jaren en in de praktijk natuurlijk na zo'n 2000 jaar, dat in twijfel trekt, maakt zich daarmee, wat mij betreft, onsterfelijk, belachelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat vind ik ook zo'n belachelijk idee. Dan is in het verleden iets uitgemaakt door mensen die wisten hoe het zat, die erbij waren, zal ik maar zeggen. Dat is toen geregeld. En wij na jaren staan op en zeggen, nou, we weten niet of we het wel mee eens zijn. Laten we het proces maar heropenen. Er is niemand meer die er wat van kan zeggen. Er is niemand die erbij geweest is. Maar wij met onze filosofie en bedenkselen enzovoort en onze moderne opvattingen gaan dan dingen die in het verleden zijn bekritiseren. En mensen die in het verleden veroordeeld werden alsnog vrij spreken en mensen die in het verleden werden vrijgesproken alsnog veroordelen, dat is toch een belachelijke bezigheid. Hè? Zo bespottelijk. Nee, ik bedoel het ook met betrekking tot de ongewijde geschiedenis. Wie zijn wij, wat weten wij ervan? Waar het om gaat gewoon, is dat vastgesteld is, historisch, dat de Heer Jezus van Nazareth zo gezegd, is opgestaan uit de dood. Dat onwaarschijnlijk is. Naar de mens, ja, dat is ook zo. Maar weet je wat nou zo leuk is? Dit precies. Dat het zo onwaarschijnlijk is naar de mens. Ik moet er altijd om grijnzen. Ik vind het prachtig. Niemand had erop gerekend en het gebeurde toch. Hè? Want broeders en zusters, humor zit hem in het onverwachte. That's all. En dit had niemand verwacht en het gebeurde toch. Dat is lachen waar. Nou, in ieder geval, dat is die Emmausgangers. Ja, wij dachten dat u, ja, wat zijt gij zo treurig. Zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem of in Israël dat gij deze dingen niet weet? En zo, zo. Nou, wat is er nou? Een man van God. En wij dachten dat hij Israël zou verlossen, maar hij is gestorven. Onze oversten hebben hem gekruist en het is nou al de derde dag. Als ik erbij geweest was, had ik mijn lachen niet kunnen houden toen, denk ik. Het is nu al de derde dag. Hoezo de derde dag? Welke derde dag? Word eens wakker, jongens. De derde dag. Op de derde dag wordt men verlost van Rehabiam en dus van de heerschappij van de wet. En wordt men geplaatst onder de heerschappij van Jerobiam. Een beeld van het nieuwe verbond in vrijheid. Er wordt men gesteld tot eerstgeborene. Waar heeft hij die vredesnaam over? Weet u dat niet? Salomo was dood, had een zoon die heette Rehabiam. En het volk kwam na de dood van Salomo bij Rehabiam en zei: Rehabiam. U bent al wel de opvolger van uw vader Salomo, maar wij hadden het al zo zwaar onder Salomo. Wij wilden wel wat minder belasting betalen eigenlijk. Hè? Zodat je maar ziet dat Hollanders eigenlijk Israëlieten zijn, dat blijkt hier wel weer uit. Maar in elk geval, en wij wilden wel wat minder. En toen zei Rehabiam, ga maar naar huis en kom op de derde dag, over drie dagen zeg ik, kom over drie dagen maar weer terug, dan zal ik uitsluitsel geven. En dan staat er, en op de derde dag, Sommigen kunnen niet rekenen, ook in het Nederlands niet, die begrijpen dit niet. Over 3 dagen terugkomen en op de 3e dag kwamen ze terug. Dat betekende dit. Op de 3e dag kwamen ze terug en toen zei Rehabiam, en hij drukte zich nogal platvloers en dubbelzinnig uit, dus ik zal het maar niet herhalen wat hij precies zei. Maar hij zei in ieder geval, je mag het dan zwaar gehad hebben onder mijn vader Salomo, bij mij krijg je het nog veel zwaarder. En toen zei het volk tegen hem, de hartelijke garoeten. Dan blieven wij u niet, dan hebben wij reeds een andere kroonpretendent, namelijk Jerobeam, uit het huis van Efraïm, dan wel uit het huis van Jozef, want dat is toch hetzelfde. De eerste koning uit Israël, ja, Jozef. Bovendien afstammeling natuurlijk dus ook van Jozua. De man die de drager was ook van Gods wegen van het eerstgeboorterecht binnen Israël. En hij werd koning over Israël. Dat wil zeggen over 10 stammen van Israël, want over de Joden niet. De Joden bleven trouw aan Rehabiam, want die was uit hun eigen stam. En dus werden de Joden onder een zwaar juk geplaatst en de 10 stammen gingen heen in vrijheid. Ze waren van dat zware juk verlost. He? En toen kwam er jaren later een andere 3e dag. Toch? De opstanding van Christus namelijk. En u weet wat er met de Joden gebeurd is sindsdien. Ze zijn nog zwaarder onder de wet gebracht dan daarvoor al was, levend onder Rehabiam en zich beroepend op hun Joodse afkomst. Wij zijn Joden. Wij zijn Abrahamzaad, wij zijn Joden, we hebben nooit iemand gediend. Die zei nee, maar als je de waarheid verstaat, zal die je vrijmaken. Toen zeiden ze, dat kan niet, want wij zijn nooit gebonden geweest. Wij zijn vrij. Nee, ze waren dwangneurotisch, maar ze riepen, wij zijn vrij. Misschien moesten ze dat ook wel roepen, ja. Maar vooruit. Maar u weet hoe het gegaan is. Ze zijn nog zwaarder onder het juk gekomen, precies zoals de Heer Jezus had aangekondigd. En wij hebben deel gekregen, maar ook alle Joden die tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus uiteraard. Wij hebben deel gekregen aan het nieuwe verbond van Christus. En wij zijn niet onder Rehabiam, de wet, maar wij leven onder Jerobeam. En we hebben deel aan zijn eerstgeboorterecht. Ja, buiten het Jodendom, dat is het precies, ja. Symboliek in de Bijbel, allemaal typologie. Het spreekt ons over de zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen. Verlost van het juk en geplaatst in de vrijheid. En in belangrijke mate, in aansluiting op wat ik gisteravond even gezegd heb over dat boek. In belangrijke mate is dat zelfs helemaal 100% letterlijk ook op ons van toepassing. Omdat in belangrijke mate onze voorvaderen deel uitmaakten van die 10 stammen van Israël die onder Jerobeam vrijgemaakt werden van het Joodse volk feitelijk. En die uiteindelijk verdwenen in de Assyrische ballingschap. En die vervolgens in de loop der eeuwen in verschillende fasen en dus ook onder verschillende namen naar het noorden en vervolgens naar het westen zijn verdwenen over de Caucasus, Europa in enzovoorts. In ieder geval, dat is de oorsprong van de Europeans, van de Europese bevolking. He? Wij zijn dat waarschijnlijk ook letterlijk. Niet dat ik dat belangrijk vind, zo is het nou ook weer niet. Maar overdrachtelijk zijn we het zeker. Door geloof in de Heer Jezus Christus hebben wij deel gekregen aan dat eerstgeboorterecht van Christus. En als we dan al 1 dag specifiek zouden wijden aan de Heer, dat is wel erg weinig hoor. Dat is bedroevend weinig, moet ik u zeggen. Helemaal niet bevrijdend. Want dan wordt het nog een verplichting ook. En een beperking is het in elk geval ook. Maar vooruit. Maar als het er al 1 zou zijn, zou het zijn de zondag. Dat wil zeggen de 1e dag de week. En voor de goede orde, kan ik nog even vertellen. Er was iemand die zei, nee, maar de instelling van de zondagsheiliging is pas ingevoerd in de 4e eeuw. Huh? En eigenlijk door de Romeinse keizer. Dan zeg ik, ja, dat zie je nou. Als je nergens verstand van hebt, kun je overal ongehinderd door enige kennis van zaken uitspraken over doen. Dit is dus onzin. Wat je in de Bijbel leest, is dat gelovigen vanaf het allereerste begin, die eerste dag der week, geheiligd hebben specifiek. En dat ze in elk geval op die eerste dag der week samenkwamen. De strekking ervan voor ons is, zij gedachten de opstanding van Christus en niet zijn lijden en sterven. Want ze kwamen niet samen op de vrijdag specifiek, maar specifiek op de eerste dag der week, uiteraard. Zijn opstanding uit de dood, logischerwijze. En of het leuk is of niet, maar toen in het begin van de vierde eeuw de Romeinse keizer dacht van, ja, if you can't join them, waar komt die vandaan? If you can't be them, join them, dank je zuster. Als je ze niet kunt verslaan, voeg je dan bij hen, de Nederlandse versie. Onder dat motto kwam keizer Constantijn de Grote zogezegd tot geloof. In ieder geval, nou, of je tot geloof kon, weet ik niet, maar hij werd christen. En dat is eigenlijk wat anders. Maar vooruit. Maar in ieder geval, hij werd christen. En leefde volgens een betrekkelijk christelijke cultuur. En hij werd, omdat hij al keizer was, werd hij automatisch meer of meer het hoofd van de kerk. En hij maakte in het christendom, het woord zegt het al, maakte in het christendom de dienst uit vervolgens. En wat er toen gebeurd is, is dat de gebruiken van de christenen werden ingevoerd in het hele rijk voor alle mensen. Voor zover ongelovigen, niet-christenen, de zondag vrij hebben, zal ik maar zeggen, een zondag een speciale rust hebben, is dat in de vierde eeuw ingevoerd door de kerk, dan wel door de Romeinse keizer, en is het een heidense instelling. Dat is waar. Maar het werd ingevoerd omdat de christenen logischerwijze, dat is zelfs de conclusie die je eruit kunt trekken, zelfs als je van niks weet, omdat doordat de christenen logischerwijze de voorafgaande 300 zoveel jaar gewoon de eerste dag der week speciaal vrij namen bij elkaar kwamen om de Heer te dienen. Dat kan je nou helemaal niet elke dag doen. Dus zou er één dag voor, en als je dan toch een dag moet kiezen, omdat ze allemaal gelijk zijn, dan kies je dus de eerste dag der week. En dat is wat ze gedaan hebben. En de instelling van de zondagsheiliging is niet een heidense instelling. Het is wel degelijk een christelijke instelling, omdat het christelijke praktijk door de wereld werd overgenomen toen officieel. Maar bovendien, omdat die eerste dag der week in het Oude Testament al lang wordt aangekondigd als de dag na de Sabbat, waarop de Heer zijn beloften zou vervullen, waarop Christus zou opstaan uit de dood. En dan zal ik u wat anders vertellen. En dit is misschien niet leerstellig of historisch verantwoord wat ik zeg, maar het is wel degelijk verantwoord. Namelijk, ik weet in de eerste plaats dat de wereld in het algemeen, de mensheid, geregeerd wordt door de grote tegenstander op wie wij de overwinning hebben. En het hele punt is dat onze zogenaamde zondagsheiliging, ik heb er geen hoge pet van op, wat moet ik ook. Als het zou betekenen dat ik alleen op zondag moet spreken, dan moet ik voor maandag tot en met zaterdag naar de bijstand. Dat schiet ook niet op. Dus het zal wel wijzer wezen, hè? En wat serieuzer, waar we onze levens aan de Heer geofferd hebben, zegt de Heer niet, nou, alleen vandaag, want die andere dagen blief ik niet. Hè? Dat geldt voor alle dagen. Nou goed. Maar wij hebben onze levens aan de Heer gegeven en we dienen hem dus continu. Maar het hele punt is dat in feite de zondagsheiliging tegenover de sabbatsviering, als behorend tot een van de zeven, de zondagsheiliging is een schitterende illustratie van het feit dat we niet deel uitmaken van de zeven of de 49, kortom deze oude wereld, waaraan God een werk doet hoor. Maar we horen bij de 50, wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. En onze zondagsviering is ook van oudsher en historisch een soort demonstratie naar het Jodendom toe. Wij horen er niet bij. Maar als men terug wil naar Joodse wortels van het christendom, die er niet zijn. Want wat is de wortel van het christendom? Strikvraag. De vraag had moeten luiden, wie is de wortel van het christendom? En dat is de Heer Jezus Christus, die door de Joden werd verworpen en die zich gedroeg als vijand van de Joden. Vraag het aan de Joden maar na en lees het maar in uw Bijbel. Toch? Hij werd door de Joden verstoten. De Heer Jezus, de zoon van ene Jozef, is inderdaad de zoon van ene Jozef. Hij heeft wel een koninkrijk, maar niet onder de Joden of onder Israël, maar in het buitenland. En als een Israëliet dan wel een Jood, want het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, als een Israëliet een Jood wil delen hebben de zegeningen van Jezus Christus, de zoon van Jozef, dan zal hij dus naar Egypte moeten. Als u dit soort analoog taalgebruik tenminste volgt. Je kunt delen hebben de koning van Israël, maar dan moet je het land uit. Hè? En als je honger hebt, sommigen hebben dat niet, maar als je honger hebt omdat er hongersnood is in het land, in Israël, onder de Joden, dan ga je het land uit naar de heidenen, opdat zij u mogen, opdat zij u mogen ontvangen in hun tenten. Ja, precies, ja. Geef verstandige dienstknecht, hij was wel ontrouw, maar een verstandige dienstknecht is die dienstknecht die vrienden maakt onder de Mammon, onrechtvaardige Mammon, onder de heidenen, opdat wanneer hun het rentmeesterschap wordt ontnomen van de bediening van de wet, dat zij ontvangen zouden worden onder de heidenen. Daar is het koninkrijk van Christus namelijk. Ja, ja, gelijkenissen zijn niet zo simpel als u denkt. Daarna toch weer wel. Maar zo steeds in elkaar. Als een Jood vandaag komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan wordt hij lid van het lichaam van Christus, wordt hij aan de gemeente van Christus toegevoegd, waaraan wij ook al toegevoegd zijn, en wordt hij vervreemd van zijn Joodse wortels. We hebben geen Joodse wortels, of het zou moeten zijn, die ene wortel is de Heer Jezus zelf, hoogst persoonlijk. Nee, voor alle duidelijkheid, christendom is niet gebaseerd op de wet. Laat staan de Joodse. Historici maken dat ervan, maar zo gaat het met menselijke wetenschap. Je moet luisteren naar wat God zegt. En die zegt, nee, dat komt niet uit de wet. De zaligheid is niet uit de wet, is ook niet het vervolg op de wet, is ook niet door de wet veroorzaakt, integendeel. Voor zover de wet iets eraan bijgedragen heeft, zou het alleen kunnen zijn, maar dan moet ik het al een beetje forceren, dat via de wet onze zonden zijn weggedaan. Omdat de Heer Jezus Christus ons verlost heeft van de vloek der wet. De wet heeft vervuld en ons dus heeft vrijgemaakt van de wet. Maar daarmee ben je nog niet behouden. Want onze zaligheid, en kortom heel het nieuwe verbond, wortelt niet in de wet. De wet is er hooguit een illustratie van. Maar het wortelt niet in de wet, maar wortelt in de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Onder de derde de bedeling, die der belofte uiteraard. Om maar eens wat systematisch te noemen. Daar gaat het om. Niks Joodse wortels. Absoluut niet. Integendeel, wij zijn de erfgenamen van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. En Abraham en Isaac en Jacob waren geen Joden. Zelfs geen Israëlieten. Toch? En voor zover het daarna Jozef was in de volgende generatie, dat was ook geen Jood. Net zo min. Kan het ook niet helpen, men is al die terminologie kwijtgeraakt, heeft het door elkaar gerusseld, heeft er opnieuw namen aan gegeven en daarna filosofieën opgebouwd. Dat is heel lastig en ik wou zeggen met alle respect, maar ik heb er geen respect voor. Het is gewoon wat de duivel doet, dingen door elkaar roeren, verwarring zaaien, Babel enzovoort, waardoor men Bijbelse waarheid kwijtraakt. Maar Bijbelse waarheid is dat Christus is opgewekt naar de schriften ten derde dagen, dat hij gezien is door een heleboel getuigen, zodat het historisch vaststaat. Mijn vader zei altijd, maar die had hij ook weer van een ander, er is geen historisch feit dat zo goed gedocumenteerd is en zo duidelijk bewezen is als de opstanding van Jezus van Nazareth. Want broeder Andries, of Bonifacius bij Dokkum vermoord werd in het jaar, wat was het ook weer, welk jaar was het, 5 zoveel? Weet ik zo. Dat staat nog te bezien. Niet dat ik laat liever die last op de Friese liggen, want het houdt ze klein, maar dat even. Maar het wordt in twijfel getrokken. Natuurlijk. En dezelfde slag bij Nieuwpoort, dat was een paar jaar later. Bij nader inzien, dat was kort geleden. Maar het wordt in twijfel getrokken wie, waar het was en wanneer het was. En noemt u maar op. He? Wij weten het niet, omdat het niet voldoende gedocumenteerd is. Maar als er iets gedocumenteerd is, is het de opstanding van Christus. Meer dan 500 getuigen die hun getuigenis niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Begrijp je me goed? Er was niet een officieel juridisch proces. Er was geen geding over. Maar wat er gebeurd is, is dat deze mensen, in ieder geval die meer dan 500, inderdaad getuigd hebben onder de mensen. Ze hebben het gepredikt dat zij de Heer Jezus Christus gezien hebben. Het is niet maar een vondst van enkele discipelen, zoals de Joden beweren, die het hebben uitgedacht, die een truc hebben een Jodenstreek hebben uitgehaald. Dus je weet wie het verzonnen heeft, maar dat moet ik allemaal weer uitknippen. Maar in elk geval, meer dan 500, zegt Paulus. Zie, daar hoef je niet aan te twijfelen. En hoe God dat doet en wat het kunstje is waardoor je een dode tot leven kunt wekken. Ja, dat weten wij ook niet. Maar eerlijk gezegd, wij kennen het kunstje ook niet waardoor de wereld tot stand kwam. En ook niet waardoor het in stand gehouden wordt. Want wat maken we ons eigenlijk druk? Wat een kapsones zijn dat eigenlijk. Dit zijn Bijbelse gegevens, zijn historische gegevens, de opstanding van Christus. En dat zou men moeten prediken. En tot genoegen van de tegenstander beperkt men zich tegenwoordig tot het prediken van dat hij gestorven is. Ja, dat zal wel, ja, dat gaat me dat mij natuurlijk. Hij is gestorven enzovoort. Hè. En wordt er gepredikt dat we de Sabbat moeten houden en onder de wet moeten leven. En worden wij in de gevangenen gehouden, want wij waren het al, gevangenen gehouden van deze oude wereld enzovoort. Ze worden op dit lage aardse niveau geplaatst met al zijn problematiek en de... Ja, als het niet anders was, dan was het niet anders. Maar het is wel anders. God heeft er ons uitgetrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en plaatst ons in de toekomende. Hij trok ons uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij heeft ons niet alleen met Christus, Efeze 1 en 2, opgewekt, maar ons zelfs met Christus gezet in de hemel. En daar is onze plaats. Hetgeen mij herinnert aan een uitspraak die een broeder gisteravond deed. Die Roosendaal dan toch iets beter gekend heeft dan ik. Die zei, broeder Klaas Roosendaal zei, het gaat er niet om hoe je leeft. Heb ik gisteren dus ook gezegd. Hè? Maar hij zei, het gaat erom waar je leeft. Hier op aarde, als mens in deze oude wereld. Of in je hemelse positie. En dat is niet een kwestie van locatie, exact. En van... Hoe dat maar heten mag, maar het is een kwestie van mind. Waar we burgers van zijn, waar we ons thuis weten. En waar het om gaat is simpelweg dit, want ik moet dringend ophouden. Waar we ons bewust zijn van onze hemelse positie, als deelhebbend aan de opstanding van Christus, deelhebbend aan die gebeurtenis op de derde dag, dan wel de eerste dag der week. Als we ons dat bewust zijn, dan is onze wandel in de hemel. Staat letterlijk in Filippenzen 3. Onze wandel is in de hemel. Daar bewegen wij ons. Daar is onze schat die wij daar verzamelen enzovoorts. En dat onttrekt ons dus ook in de praktijk van ons leven aan deze wereld. Zie? En dat doet ons dus overwinnaar zijn. Niet op bepaalde details van het bestaan op aarde, maar het maakt ons overwinnaars op heel dit aardse bestaan. Niet een stukje, maar van alles. Ik weet, voor sommigen was dat niet de bedoeling, die hadden andere wensen. Maar God heeft het zo geregeld. Hij verlost ons niet van hier en daar een valkuil en een beer en een leeuw op de weg. Hij verlost ons helemaal van die weg en hij zet ons op dat hogere niveau. En wat wij als gelovigen zouden doen, is ons deze dingen eigen maken. God reikt ze ons aan, we nemen ze in ons op, enzovoort. Ze veranderen ons denken en daarmee ons leven. En hoewel het er dan aan de buitenkant waarschijnlijk nauwelijks anders uitziet, is het aan de binnenkant wel degelijk anders. Want wij zijn in Christus meer dan overwinnaars.